Mysteriechick, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet.
Superleuk dat je weer luistert. Aflevering 6. En daar wil ik het hebben over het seriemoordenaar Hannibal the Cannibal of Hannibal Lecter. Deze aflevering kan als heftig ervaren worden. Het gaat over moord en over misbruik, dan weet je dat alvast. Robert John Maudslay is geboren op 26 juni 1953 in Liverpool. Hij kwam uit een groot gezin van 12 kinderen. Zijn vader George was een dronkaard en een gewelddadige man, maar ook zijn moeder Jean had hier een aandeel in en was niet klaar voor moederschap en deed net of ze niet doorhad wat haar man deed. Toen Robert 6 maanden oud was, was de misbruik zo erg dat de buren de kinderbescherming belden. De kinderen werden uit huis gehaald en naar een weeshuis gebracht, genaamd Nazareth House in Crosby. Daar werden ze opgevoed door nonnen. Hier kregen ze stabiliteit, veiligheid, rust en werden hier goed verzorgd. Door de goede zorg en de liefde van de nonnen waren de kinderen de misbruik die plaatsvond helemaal vergeten. Na 6 jaar dachten de kinderen dat ze wezen waren, net als de andere kinderen die hier ook woonden. In 1961 werd Robert zijn oudste broer geadopteerd en de andere kinderen zouden snel volgen. Ondanks alles wat ze meegemaakt hadden, zochten de nonnen een liefdevolle huis voor de kinderen om verder op te groeien. Toen George en Jean dit hoorden, claimden ze hun kinderen terug en vertelden dat ze veranderd waren en het dus verdienden om hun kinderen weer terug te krijgen. De adoptie werd stopgezet en de kinderen werden weer in hun oude huis geplaatst. Maar helaas was er niks veranderd in de jaren. George sloeg zijn kinderen gebruikelijk. En hij gebruikte alles wat hij kon vinden. Een pollepel, een hamer, alles wat je maar kan bedenken. Omdat er veel kinderen waren en weinig geld, moesten de oudste kinderen de stad in om daar eten te stelen. Als ze niks hadden, kregen ze ook geen eten. En als ze gepakt werden, werden ze geslagen. Ook was er niet genoeg slaapplek en moesten de kinderen op de grond slapen. Robert was 8 dat hij weer bij zijn ouders moest gaan wonen. Maar toen begon de misbruik. Hij werd mishandeld en seksueel misbruikt. Robert beweerde dat zijn vader hem voor 6 maanden had opgesloten in een kamer. Hij mocht er niet uit. En de deur alleen opengedaan werd om hem meerdere malen per dag te slaan. In de jaren die erop volgden werd het alleen maar erger. En werd hij ook nog eens seksueel misbruikt door zijn vader. De buren begonnen weer te klagen met alles wat ze hoorden. En hierdoor werd Robert uit het gezin gehaald en was toen 10 jaar oud. Hij werd in een pleeghuis geplaatst en zijn ouders maakten hier verder geen bezwaar over. Voor 6 jaar lang bleef hij in de pleegzorg. Hier liep hij weg en vertrok naar Londen. Hij was toen 16 jaar oud. Hij begon hier geld te verdienen met klusjes, maar kon dit moeilijk volhouden. Doordat hij zich heel erg eenzaam voelde, wendde hij zich tot drugs. En om deze drugs te kunnen betalen, begon hij te werken als sekswerker. Hij zocht mannen in bars en clubs op om betaald seks te hebben. Maar het ging niet goed met Robert. Robert was aan de drugs en alcohol. Als depressieve, mentale instabiele tiener probeerde hij meerdere malen zelfmoord te plegen, maar slaagde hier niet in. Hij is ook opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij kreeg daar psychiatrische hulp, maar niet voldoende. Hier vertelde Robert dat hij stemmen hoorde die hem in zijn hoofd opdroegen om zijn ouders te vermoorden. Ook vertelde hij hier over de lichamelijke mishandeling en de verkrachting die hij had doorstaan. Maar hij wist dat hij zijn ouders niet kon vermoorden. Maar hij wou wel iemand pijn doen. Hij wou wraak voor wat hem allemaal aangedaan was in zijn jeugd. Er werd toen geen gehoor gegeven aan wat hij allemaal zei en hij werd verder ook niet geholpen. In 1974 pleegde Robert op 21-jarige leeftijd zijn eerste moord. Robert ontmoette John Farrell in de herfst. John was toen 30 jaar oud. John vertelde dat hij recent gescheiden was en hij zocht iemand om 's avonds mee door te brengen. Ze ontwikkelden een band samen en hadden ook seks met elkaar. John pikte Robert op en nam hem mee naar huis. Elke keer dat ze elkaar zagen, gebruikte Robert drugs. John vertelde Robert een geheim en liet foto's zien van kinderen die hij seksueel misbruikte. John was een kindermisbruiker en hij was er ook nog trots op wat hij gedaan had. Robert werd woedend en al zijn kinderherinneringen kwamen weer naar boven, van alle misbruik en alle mishandelingen die plaatsvonden. Robert kwam in een soort van waas terecht en de stem in zijn hoofd schreeuwde naar hem: "Neem wraak, vermoord hem, hij moet dood!" Vervolgens pakte hij een voorwerp vast en wurgde hij John hiermee. John had pas laat door wat er aan de hand was en kon niks meer doen. Daarna pakte hij een zakmes en stak John meerdere malen neer. Maar dat was niet genoeg. Hij pakte nog een hamer en sloeg hem nog keihard in zijn hoofd. Doordat het gezicht van John blauw was, kreeg Robert de bijnaam Blue. Robert wist niet wat hij moest doen. Hij kon proberen om weer door te gaan met zijn leven. Hoewel, zijn leven, het was vooral drugs en als sekswerker werken. Maar hij had door dat hij zichzelf niet onder controle had en ging naar de politie toe om te bekennen. Hij vond dat hij net zoals zijn slachtoffer ook gestraft moest worden. Robert werd ongeschikt verklaard om terecht te staan, wegens een veronderstellende psychose ten tijde van de moord. Hij werd naar een beveiligd ziekenhuis van Broadmoor gestuurd, voor criminele gestoorden, waar hij levenslang zou moeten doorbrengen. Hij bracht haar 3 jaar door, zonder enige grote problemen te veroorzaken. Hij was heel erg op zichzelf. In 1977 werd het nog erger. Hij spande samen met een andere gevangene, de 33-jarige David Cheeseman, die ook in het ziekenhuis verbleef. Cheeseman hoopte dat na het plegen van een moord hij naar een echte gevangenis zou gaan. Hij kon het niet meer aan om hier te blijven. Ze gijzelden een derde gevangene, David Francis. Hij was veroordeeld voor pedofilie. Op 26 februari mochten de gevangenen naar buiten om een potje voetbal te spelen. Ze liepen met z'n drieën terug naar de cellen. Hier grepen ze David Francis en gooiden hem in de voorraadkast. Hier martelden ze hem voor 9 uur achter elkaar en vervolgens doodden ze hem. Terwijl de medewerkers aan het toekijken waren. Ze konden er niet in. Robert deed alles met David wat hij ook bij zijn ouders had willen doen. Hij stak hem neer, hij schopte hem, hij sloeg hem en gooide hem tegen de muur aan. David werd gevonden door het personeel die de kamer binnenkwam. Hij was gevonden met zijn hoofd opengebroken zoals een gekookt ei. Er stak een lepel uit zijn hoofd en een deel van zijn hersenen waren verdwenen. Ook werd er beweerd dat Robert een deel van zijn slachtoffer zou hebben opgegeten. Er werd gesproken dat Robert een kannibaal was. Nu kreeg Robert de bijnaam Hannibal Lecter en ook wel de bijnaam Spoons. David was 26 jaar oud toen hij vermoord werd. Beide mannen bekenden moord op David Francis en vertelden waarom ze het hadden gedaan. De reden? Vanwege het seksueel geweld wat hij gedaan had. Ze vonden dat David gestraft moest worden voor de daden die hij gedaan had. Ze wouden beide naar de gevangenis gestuurd worden. Na dit incident, wat niet goed viel bij de autoriteiten, werd Robert veroordeeld voor doodslag en werd hij verplaatst naar een maximale beveiligde gevangenis van Wakefield. Dit ging tegen zijn zin in en hij had hier een enorme hekel aan. Hij pleitte ervoor om teruggestuurd te worden naar het ziekenhuis. Maar dat werd afgewezen. In de gevangenis werd hij nauwlettend in de gaten gehouden en werd de beveiliging om hem heen aangescherpt. Maar dit mocht niet baten. In 1997 maakte hij zijn 2 laatste slachtoffers op dezelfde dag. Dit vond plaats op 29 juli. Robert waarschuwde de gevangenis dat hij stemmen in zijn hoofd krijgt als hij bij verkrachters zou zitten. En dat zijn medegevangenen niet veilig zouden zijn. Maar ook nu werd er weer niet naar hem geluisterd. Er waren genoeg gevangenen om tussen te kiezen. Hij wou niet zomaar iemand vermoorden, hij wou het systeem opschrikken. In de zomer van 1978 stapte Robert uit zijn cel en hij bedacht een plan. Ik ga zoveel mogelijk mensen vermoorden als ik kan. Hij had een lepel en begon deze te slijpen over de stenen heen, zodat deze scherp genoeg werd. Hij had zijn gedachtes niet onder controle en elke keer als hij een kinderverkrachter of kindermisbruiker tegenkwam, werd hij woest van binnen. In zijn hoofd zeiden de stemmen dat hij iemand moest gaan vermoorden. Hij kon het niet meer tegengaan. Hij had nog geprobeerd om hulp te zoeken, maar dit werd niet toegestaan door de gevangenis. Er werd weer niet naar hem geluisterd. Zijn eerste slachtoffer van 29 juli was de 46-jarige Salni Darwood. Salni zat levenslang vanwege de doodslag op zijn vrouw Blanche. Robert zag hem en de stemmen in zijn hoofd begonnen weer te schreeuwen. Hij moest dood. Maar het gekke is, Salni had geen kindermisbruik gepleegd. En dat gaat niet helemaal samen met waarom hij zijn vorige slachtoffers had vermoord. Hij zocht iemand die kwetsbaar was en die vooral op zichzelf was. En dus een makkelijk doelwit zou zijn. Robert had Salni uitgenodigd om in zijn cel te komen. Toen ze in zijn cel waren, gooide Robert de celdeur dicht. In de cel werd Salni eerst gewurgd en daarna werd zijn keel opengesneden en neergestoken. Vervolgens verborg Robert het lijk onder zijn bed. Hij waste vervolgens al het bloed van zijn handen en van zijn gezicht af. Toen hij daar klaar mee was, ging hij proberen om andere gedetineerden zijn cel binnen te lokken. Maar niemand ging hierop in en ze weigerden allemaal. Later zouden ze allemaal beweren dat er waanzin in Roberts ogen te zien was. Doordat niemand hierop inging, moest hij weer iets anders bedenken. Hij ging zelf op jacht naar zijn volgende slachtoffer. Hij zag de 65-jarige William Roberts op een bed liggen te slapen. William was een pedofiel en had seksueel geweld gebruikt bij een jong meisje van 7 jaar. Hij voldeed helemaal aan het plaatje wat Robert voor zijn ogen had. Terwijl William ligt te slapen, zette Robert hem klem. Hij pakte zijn zelfgemaakte dolk en stak hem neer. William probeerde tegen te werken, maar dit haalde niks uit. Robert stak hem nog meerdere malen neer en smeet zijn hoofd tegen de muur aan. Zijn taak voor vandaag zat erop. Robert liep toen kalm naar de gevangenisofficier. Terwijl hij helemaal onder het bloed zat, legde hij de zelfgemaakte dolk op de tafel en vertelde dat bij de volgende telling er 2 mensen minder zouden zijn. Ze deden meteen handboeien om en de andere bewakers gingen meteen op zoek naar de slachtoffers in de hoop dat ze nog op tijd waren en dat ze nog leefden. Maar helaas was dit niet het geval. Zijn advocaat wist zeker dat hij niet als moordenaar geboren was, maar dat dit gebeurd is door alles wat hij had meegemaakt. In de rechtszaak die er was, vertelde hij: als ik mijn ouders had vermoord in 1970, dan zou geen van deze mensen gestorven zijn. Ook vertelde hij dat wanneer hij een moord pleegde, hij alleen maar zijn ouders voor hem zag en de gezichten van zijn slachtoffers niet meer kon zien. Door deze 2 moorden was er veel angst onder de medegevangenen. De beveiliging rond Robert werd weer aangescherpt. De andere gevangenen begonnen te protesteren en vroegen hem uit de gevangenis te halen. Het was op dit punt dat het personeel in de gevangenis besefte dat Robert te gevaarlijk was om onder de andere gevangenen te blijven en besloten de enige oplossing was om een speciale cel te bouwen. Deze 2-cellige eenheid werd gebouwd in de kelder van de Wakefield Prison. De 2 cellen zijn met circa 5,5 meter bij 4,5 meter iets groter dan de gemiddelde en hebben grote kogelvrije ramen waardoor hij kan worden waargenomen. De enige meubels zijn een tafel en een stoel, beide gemaakt van samengeperst karton. Het toilet en de gootsteen zijn met bouten aan de vloer bevestigd, terwijl het bed een betonnen plaat is. Een stevige stalen deur komt uit in een kleine kooi in de cel, ingekapseld in dikke doorzichtige acrylpanelen, met een kleine sleuf aan de onderkant waar agenten hem voedsel en andere items kunnen doorgeven. Hij wordt 24 uur in de gaten gehouden vanuit alle hoeken. Hij mag dagelijks een uur uit de cel. Tijdens zijn dagelijkse oefenuur wordt hij door 6 gevangenisofficiers naar de binnenplaats begeleid. Hij mag geen contact hebben met andere gevangenen. Robert ging 12 jaar door het leven zonder knipbeurt. Geen enkele gevangeniskapper wou hem knippen en durfde dit aan. In maart 2000 pleitte Robert tevergeefs om de voorwaarden van zijn eenzame opsluiting te versoepelen of om hem zelfmoord te laten plegen via een cyanidecapsule. Dit vanwege de onmenselijke behandelingen die er plaatsvindt. Dit gaat tegen de mensenrechten in, maar dit werd allemaal afgewezen. Hij vroeg om een parkiet als huisdier, maar dat werd ook geweigerd. In 2010 probeerde hij het opnieuw door te vragen aan de officier om met hem een bordspel te spelen om zijn verveling tegen te gaan. Robert heeft het record voor de langste verblijf in eenzame opsluiting. Dat is 14.235 dagen, wat ongeveer 39 jaar is. En dit is wat ik gevonden heb op internet, want het is nu eigenlijk alweer langer dat hij vastzit. Nu heb ik nog een stukje tekst wat een gevangenisbewaarder heeft verteld. Een gevangenisbewaarder beweerde het volgende. Ik was meer dan 28 jaar gevangenisbewaarder in de Wakefield gevangenis. Ik had dienst op zaterdagmorgen toen Robert Salney en William vermoordden. Ik had toen de twijfelachtige eer om Robert vele keren te begeleiden tot ik in 2005 met pensioen ging. Voor de goede orde, dit zal een hoop bubbels doen barsten, maar Robert heeft nooit iemands hersenen opgegeten. Dit was een mythe die opgroeide als gevolg van de manier waarop hij zijn tweede slachtoffer in Broadmoor vermoordde. In Broadmoor mogen gedetineerden alleen eten met een plastic vork en lepel. In tegenstelling tot de normale gevangenis waar ze een plastic mes hebben. Robert en de andere gijzelnemer namen een gevangene gegijzeld en barricadeerden zichzelf in een voorraadkast. Hij ontwierp een geïmproviseerde wapen door het lamet van een lepel in het midden te klikken om een ruwe spitswapen te maken. Hij doodde de gevangene door de lepel diep in het oor van het slachtoffer te rammen en de hersenen te penetreren. Het is overbodig om te zeggen dat toen hij het eruit trok, het was bedekt met wat naar verluid zijn hersenen waren. Niets daarvan werd opgegeten. Met betrekking tot de verklaring over het verpletteren van schedels, zoals eidoppen, dit was bij Darwood het geval, toen hij hem de cel ronddraaide en zijn hoofd tegen de muur sloeg. Ik besef dat dit een perfecte goede mythe wijd openblaast en waarschijnlijk nooit zal worden afgedrukt, maar je kent nu tenminste de waarheid. Voor een kannibaal, een seriemoordenaar die gespecialiseerd is in het vermoorden van pedofielen en een persoon die bijna 40 op één volgende jaren in totale isolatie heeft doorgebracht, is Robert Maudslay verrassend normaal op veel verschillende manieren. Hij geniet van klassieke muziek, poëzie en kunst en heeft een hoge IQ. Hij heeft ook een verzoek gedaan om een collegeopleiding te volgen aan de Open Universiteit. Hij heeft een PlayStation 2 en een televisie en bracht zijn 64ste verjaardag door in zijn isolatiecel. Je zou verwachten dat iemand die bijna 4 decennia op dezelfde manier werd behandeld, opgesloten in een gat met bijna geen externe communicatie, een brammelende gek zou zijn. En geen 64-jarige gamer. Robert was een inspiratiebron voor velen, ook voor Thomas Harrison. Hoewel hij het niet helemaal toegeeft, is een deel van zijn verhaal hier wel op gebaseerd. Hij heeft 4 boeken geschreven. The Red Dragon, De Rode Draak, The Silence of the Lambs, De Schreeuw van het Lam, Hannibal Rising, Hannibal ontwaakt. Ook zijn er verschillende films gemaakt en een serie. Ik zal een klein stukje vertellen waar The Silence of the Lambs over gaat. In deze met 5 Oscars bekroonde film uit 1991 schittert Jodie Foster, Clarice Starling en vooral Anthony Hopkins als Hannibal Lecter. Lecter die een zeer goede psychiater was, maar nu zelf opgesloten in een zware beveiligde psychiatrische inrichting. De jonge FBI-agent in opleiding Clarice Starling krijgt op een dag een vreemde opdracht. Ze moet een gevangen seriemoordenaar Hannibal Lecter bezoeken en subtiel kijken of hij haar tips kan geven over een nieuwe seriemoordenaar. Lecter heeft het plan meteen door, maar is toch gefascineerd door Starling. Hij besluit haar te helpen, maar daarvoor moet ze toegang geven tot haar persoonlijkheid en herinneringen. Kan zij met hulp van Lecter de seriemoordenaar vangen? Of heeft Lecter nog een ander motief? Dit was dan het verhaal over Robert Maudslay. Vanaf januari gaat de podcast niet wekelijks plaatsvinden, maar per 2 weken, zodat ik ook nog tijd heb voor andere dingen. Maar voor deze maand is het nu nog elke week. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Facebook Mystery Chick Podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar mysterychickpodcast@gmail.com of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus en de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij Mystery Chick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.